Prijs de Heer, de vrede van onze Heer Jezus Christus voor jullie allemaal. Het is altijd een beetje weer wennen om in Nederlands te prediken. Dus ik hoop dat jullie me kunnen vergeven als ik niet alles juist uitspreek of sommige woorden weer moet herinneren. Want ik ben nu al bijna 19 jaar op het zendingsveld. Dus ik ben 19 jaar weg en ik spreek bijna de hele tijd alleen maar in het Portugees of in het Engels. En ik spreek bijna nooit meer in het Nederlands. Maar jullie verstaan me prima? Amen. Dan, het is altijd een grote eer, grote privilege om Gods woord te prediken. Ik ben heel erg blij. En laten we Gods woord openen. In eerste instantie wil ik wat gaan vertellen over mijn persoon en over onze werk en onze familie in Brazilië. En daarna ga ik een echte preek ook aan jullie geven. Open Gods woord samen met mij in het boek van Rechters. In het boek van Rechters. En dan gaan we naar hoofdstuk 15 en vers 4 en 5 van het boek van Rechters, vers 4 en 5, waar we iets gaan lezen over Samson. En daar in de Bijbel staat geschreven het volgende. Hij ging weg, dat is Samson, ving 300 vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij twee aan twee met de staarten aan elkaar, steeds met de fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenschoven en het koren dat nog op het akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. God geeft altijd een profetische woord aan mij aan het begin van elke jaar, wat een leidraad is voor mijn leven, voor de komende jaar, van ik geloof dat God boven de tijd staat en niks is onbekend voor God. God weet alles. En als je een relatie hebt met God, dan wil God je openbaren wat in je leven gaat gebeuren, wat in de toekomst gaat gebeuren, zodat jij richting weet welke kant jij moet gaan. En ik vraag altijd aan de Heer een profetische woord. En God had mijn profetische woord gegeven voor mijn leven, voor mijn bediening. En ik geloof het ook om aan jullie te delen. En dat was deze Bijbelverse hier. Want die zei tegen mij, je bent een vuurvos. En wij zijn geroepen om een vuurvos te zijn. Voor op dit moment leven wij een tijd in de wereld dat de vijand niet stilstaat. En de vijand is nu agressiever dan ooit tevoren. En de vijand is super agressief tegen de jonge generatie. Tegen de kinderen, tegen de tieners en tegen de jongvolwassenen. En wat is de grote strijdplan van de vijand tegen deze jonge generatie? De Bijbel heeft in het begin een instituut geplaatst. En de instituut zit in het begin al in een hof van Eden, wat God heeft gevestigd tussen man en vrouw en dat heet de huwelijk. En daarmee de familie en de gezin. Dat was al in een hof van Eden geplaatst. En die gezin en die familie, dat is centraal in onze dagen vandaag, want zonder familie, zonder gezin bestaat er geen samenleving, want het is de hoeksteen van de samenleving, het is de hoeksteen van de kerk, want de kerk is ook de huwelijk tussen de bruid, wat de kerk is, met Jezus. En als we in de hemel zullen zijn, zullen we die bruid en Jezus samen, altijd samen zijn in de huwelijk, in de familie. Dus het is een verbond die God heeft gemaakt. En de duivel wil de familie vernietigen. En hij is totaal bezig om de jongeren, de kinderen, de jeugd, de tieners en de jongvolwassenen te indoctrineren dat de gezin zoals de Bijbel het leert helemaal verkeerd is. De duivel is opgericht om te zeggen dat in een huwelijk die alleen is gericht tussen twee personen, dat monogaam is, willen ze zeggen nee, een huwelijk die monogaam is staat nergens voor. Je moet vrij zijn, je moet met zoveel mogelijke mensen relatie mogen hebben voor de huwelijk, tijdens de huwelijk, ze verzinnen maar wat. Maar een monogame huwelijk is totaal, wat de duivel zit indoctrineren aan de jongeren, helemaal verkeerd. Dat is in de televisies, dat is in de series en dat is met de opvoeding op de scholen ook. Zo wordt onze kind opgevoed door de regering. Echt waar, jouw regering voedt je op om de kinderen niet te geloven in een monogame huwelijk. Daarna voeden ze nog meer op dat de Bijbel zegt dat God man en vrouw heeft geschapen. En dat de huwelijk bestaat tussen één man en één vrouw. Eén biologisch geboren man en één biologisch geboren vrouw. En de duivel wil zeggen dat de huwelijk absoluut niet is tussen één man en één vrouw. Zij verzinnen 100.001 theorieën dat het anders kan. En daarmee zijn ze de familie en de gezin aan het vernietigen. Daarnaast zeggen ze, je hoeft helemaal niet trouw te zijn. En dat is absoluut niet zoals de Bijbel leert, dat een man een taak heeft, een vrouw een taak heeft, dat de man de hoofd van een gezin is. Dat is allemaal fout. Dat is wat ze onderwijzen. Dat is wat ze leren. En wat ze nog meer daarbij leren, is dat kinderen absoluut ook niet gehoorzaam hoeven te zijn aan hun kinderen, aan hun ouders. Absoluut niet. Kinderen kunnen zelfbeschikkingsrecht hebben op jonge leeftijd, hoeven niks met hun ouders te spreken. En ouders hebben geen autoriteit over kind. Van als de kind wat wil, dan krijgt hij het. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben? Dat wat er daarvan aan het doen is op scholen. Dat ze aan het doen door Netflix, door HBO Max, door al die tv-kanalen heen. Elke tv-serie, elke film die je kijkt, zelfs kinderprogramma, is hierdoor drenkt. Behalve niet dat al dat dingen doordrenkt is. Het is in de muziek, het is in alles. En onze kinderen zijn al bij de grootste gedeelte in de handen van de vijand. Van de meeste van de jonge christenen. En ik zelf in Brazilië, als ik praat met christenen die tieners zijn, geloof ik dat de meerderheid van hun akkoord gaan met deze gedachte. Wanneer ze zelf bij onze kerken, bij onze jeugdgroepen zitten. De duivel heeft één grote oogst. Van de Bijbel spreekt Jezus, zegt heel duidelijk dat zielen een oogst is. En hij, de duivel heeft zijn oogst klaar. Hij heeft deze nieuwe generatie, want hij denkt, katje in de bakje, ik heb het binnen. Ik heb ze allemaal verleid. Deze nieuwe generatie behoort mij toe met mijn cultuur, die totaal achristelijke cultuur is tegen de familie. Maar God zegt heel duidelijk deze ochtend tegen jullie en tegen mij. Jij bent een vuurvos. Voor God die zegt, ik ga mijn Heilige Geest aan jou geven. Mijn vuur. En jij gaat met dat vuur als een vos in de oogst van de vijand rennen. De oogst die de vijand denkt dat hij heeft binnengehaald met deze nieuwe generatie. Want hij denkt dat hij volledig heeft geïndoctrineerd met zijn gedachten die tegen de familie is. Zeg God, jij bent de vuurvos die met mijn Heilige Geest in die olijfgaarden gaat, in die oogstvelden gaat van de Filistijnen, van de vijand. En jij gaat daar de hele boer in het vuur steken en dat jij een vuurvlam gaat zetten voor Jezus. En dat ze tot bekering, tot geloof komen, dat jouw kinderen, dat deze generatie, onze jeugd, onze kinderen, onze tieners, onze jongvolwassenen, gaan allemaal terugkomen tot de Heer. En het is niet een oogst van de vijand, het is een oogst van God. God gaat een grote opwekking brengen. Dat is wat de wil is van de Heer, dat wij vuurvossen zijn. God heeft mij tot de vuurvos geroepen in Brazilië. Voor bijna alles wat ik doe is in het teken van de jonge generatie. Voor een van de bedieningen wat wij doen in Brazilië is op de universiteiten. In de universiteit waar verboden is om zijn voorganger binnen te komen. Van ik mag de universiteit niet binnenkomen om te prediken. Maar wij leiden studenten op in de universiteiten. Evangelisatie, discipelschap. En allerlei vormen van het christendom uit te uiten in de universiteit. En nu niet alleen niet in de universiteiten, we doen het ook op de middelbare scholen. Wij trainen jongeren om jongerendienst. Wij hebben in Brazilië op middelbare scholen gewoon kerkdiensten met 80-100 tieners die daar Jezus zitten te aanbidden. Voor ze leiden op om een nieuwe generatie te zijn. Begrijpen jullie? Dat is wat wij doen met bediening Kai Alpha. Daarnaast wil ik iets wat vertellen over Brazilië. Hier is de vlag van Brazilië. Ik vind het een hele mooie vlag. Amen. En deze vlag, wil ik jullie zeggen dat deze land van Brazilië is een land van extremen. En ik zou je laten vertellen, van onze bediening kent twee radicale kanten. Behalve dat wij tieners en universiteitsstudenten opleiden om Gods werk te doen, werken we met heel veel tieners en kinderen om Gods werk te doen. Op één manier. En het is radicaal. Aan de ene zijde is dat in Brazilië grote opwekking is van de Heilige Geest. De kerk is groot. De kerk is sterk. En wij hebben een zendingsschool. Dat wij in die zendingsschool tieners. Ik praat niet over jongvolwassenen. Ik praat over tieners. Mensen van leeftijd van 12, 13, 14, 15, 16 jaar. Die beginnen aan een zendingsschool. Die 5 jaar is. Waar ze een echte bachelor in theologie krijgen. En als ze de 5 jaar hebben afgerond, een master van de Spaanse universiteit erkend door de Europese Unie. Tieners, beginnen met 12 jaar, 17 jaar klaar en dan hebben ze al eigenlijk al een master. Maar dat mag niet, want ze zijn nog niet volwassen. We hebben mensen die eigenlijk al hebben afgerond, maar mogen nog niet ontvangen omdat ze niet volwassen zijn. masteropleiding, mijn vrienden. En voor wat? Wij leiden ze op om de meest radicaalste zendeling te zijn die er bestaat. En wat is de meest radicaalste zendeling? Het is radicaler dan wat ik doe. Is zendelingen die gaan naar de onbereikbare groepen, die nu onbereikt zijn, in de jungles van de Amazone, van Afrika, van Cambodja, van Vietnam, van Indonesië, waar de christelijke boodschap, onze Bijbel, nog niet is verkondigd. En in die gebieden de Bijbel te gaan vertalen in hun taal. In de taal van die stam. Dat is een project dat gaat samen met Wycliffe. En wij zijn een officiële school van Wycliffe. Jullie kennen Wycliffe, dat is een bediening die dat doet. De Bijbel vertalen naar deze groepen mensen. En om dat te doen moet je bijna je hele leven opofferen voor die ene stam. Voor je ene stam offer jij je hele leven voor... op. Van jij moet hun taal leren, hun cultuur leren, bij hun gaan wonen. En dan een woordenboek maken van hun woorden. Hun taal is alleen maar een gesproken taal. Je moet het tot een geschreven taal gaan maken. En dan moet je deze hele Bijbel gaan vertalen, theologisch en correct. Mijn vrienden, dat is een hele leventaak. Dat is een hele leventaak. En wij leiden tieners op om dat te doen. En wij hebben tieners die bereid zijn, ik gooi mijn hele carrière weg. Wij hebben een meisje, om jullie te begrijpen. Haar vader is hoog advocaat van de overheid, wat je zegt, aanklager van de staat. Superbelangrijk iemand, superrijk, supermachtig. Haar moeder is hoofd van een van de grote topadvocaten in Brazilië. Dat meisje kan alles doen in het leven. Een paar maanden, alles klaar voor haar. En wat zegt deze meisje? Ik ga naar deze zendingsschool. En nu zit ze in Vietnam, in Cambodja, van vele van die landen. Behalve dat je in de jungle moet leven, is de overheid communistisch of de overheid islamitisch. Zit ze er in een communistisch land, daar diep in de jungle. Ze kon in de mooiste, chicste restauranten eten. Zit ze daar spinnen te eten, van die vogelspinnen. Ik maak geen grapjes, dat is wat ze eet, vogelspinnen. En rupsen. Alles omdat zij Jezus lief hebt en Gods boodschap wil verkondigen. Dus in Brazilië heb je een radicale kerk. En ik heb de voorrecht om deze tieners op te leiden. Ik heb de voorrecht om hun te trainen. God heeft me daarvoor voorbereid. Want in Nederland heb ik hier bij de Azusa theologie gedaan. En daarna heb ik bij de VU theologie gedaan. Dus ik ben een docent die een onderwijs. Willen jullie voorbidden? Het heet de groene raam. Want het gaat van de jungles van Centraal-Amerika, de jungles van Latijns-Amerika, de jungles van Afrika en de jungles van Indonesië, Zuidoost-Azië, Papua-Nieuw-Guinea. Waar wij die mensen uitzenden. En wij hebben al vele zendelingen uitgezend van deze jonge mensen. Maar gelijktijdig, mijn vrienden, daarom is Brazilië een land van extremen. We hebben deze radicale christenen, tieners, die worden uitgezonden. Maar gelijktijdig is Brazilië een land... waarvan in de grote steden, zelf in de kleine steden, hebben we favelas. En wat zijn favelas? Favelas zijn sloppenwijken. En de overheid die zegt dat ze scholen geven aan die kinderen, op papier is zogenaamd de school, maar de overheid heeft geen geld. En die kinderen gaan naar school en zijn nog met een 14e analfabeet. Want er is bijna geen docent die een les wil geven, of er is één docent voor 80 kinderen. Die scholen stellen niks voor in die sloppenwijken. Officieel is er school. En tegen de Verenigde Naties zeggen we, er is een school die functioneert. Maar in praktijk, geen school. En deze kinderen leren niks. Ouders zijn verslaafd of zitten in de misdaad. Deze kinderen zitten op straat. En er wordt aan hun dit aangeboden door... En de overheid regeert niet in de favelas. Wie in de favelas regeren zijn de misdadigers. Die zijn de president, die zijn de baas. De Braziliaanse regering is niet de baas in de favela. En wat doen die criminelen? En ik heb hun gezien, ik ben daar bij hun midden geweest. Ik heb die misdaadorganisatie bezocht. Dus dat lijkt net een actiefilm. Waar je ziet wel geld op tafel, drugs op tafel, gasten met grote geweren, kinderen met geweren. Ik zat in hun midden. En wat bieden deze mensen die de baas hebben van die favela sloppenwijk aan de kinderen? Die bieden hun twee dingen aan. Of je wordt een soldaat bij ons... En waarom willen ze kinderen als soldaat hebben? Het is letterlijk soldaat. Geschreven geweer, ze geven wapens, uitgerust met alle wapens wat je ziet in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het is niet hier kleine wapens, praat echt dezelfde wapenuitrusting, dezelfde outfit wat die soldaten daar in Oost-Europa daar aan het vechten zijn tussen Oekraïne en Rusland. Want kinderen in Brazilië zijn altijd bij de wet onschuldig. Ze zijn altijd de slachtoffer van de samenleving. Dus je kunt ze arresteren als politie, maar de volgende dag moet je ze gelijk weer vrijzetten. Dat is de realiteit. Dus de criminelen vinden dat prachtig. Ze vinden zich een leger met kindsoldaten, net zoals je wat Tsjechië in Afrika kindsoldatenleger heeft, zijn de grote steden Brazilië vol met legers met kindsoldaten. En ze vechten tegen politie die net zo zwaar bewapend is als hun. En zit elkaar uit te moorden. Dat is de realiteit in Brazilië. Duizenden doden praat ik over van vuurwapensgeweld. Dat is de realiteit, je kunt het nazoeken. Behalve dat, mijn vrienden, als je niet de misdaad, als jij geen soldaat wil worden, als jij geen wapen wil hebben als een kind, hebben ze een ander beroep voor jou. Je kunt als klein kind al beginnen in de prostitutie. Dus prostitutie is een andere weg. Jonge meisje, maakt niet uit, ga maar de weg van prostitutie. Dat is de realiteit. Kinderen die hun lichaam moeten verkopen, of kinderen die met vuurwapens moeten vechten in een oorlog. Dit is de andere realiteit van Brazilië. En God heeft me geroepen om daarbij betrokken te zijn. Via Erik Visser en zijn vrouw Dominique. Sta maar alsjeblieft op, Erik Visser en Dominique. Dat is een Nederlander uit Rotterdam, waar ik oorspronkelijk ook uit vandaan kom, die regio. En Erik Visser, gelijktijdig, wanneer ik naar Brazilië ging, gelijktijdig, gingen wij. Ik ging dan mensen op te leiden voor zendeling te worden. Hij ging daar naartoe om in deze favelas te werken. En hij begint nu op grote leeftijd te komen. En hij heeft mij gevraagd om met zijn bediening verder door te gaan. Om verder mee te gaan. De stokje wat je zegt, de stokje over te dragen. Om ik met deze werk met de tieners en met de kinderen daar in de favelas door te gaan. Dus jullie begrijpen, Brazilië is een land van twee extremen. Grote opwekking voor de Heer en gelijktijdig grote duisternis. Licht en duisternis is in Brazilië tegelijkertijdig gaande. En mijn vrienden, om nog iets meer te weten over onze bediening. En over mijn familie. Daar zijn mijn drie zonen. Als alsjeblieft mijn drie zonen willen opstaan. Dat vinden ze niet leuk, maar ze zitten daar. Ze schamen zich helemaal. Amen. Ze mogen zitten, dan zijn ze nu blij. Onze zonen zijn nu allemaal volwassen. Ze zijn allemaal nu groter dan mij. En Pieter en ik, voornamelijk Pieter, hebben een hele goede werk voor hun gedaan om hem echt goed op te voeden. Hun grote verlangen is misschien een gedeelte van hun studie hier in Nederland te doen. Stage te doen. En wie weet misschien hier zelf te komen werken. Maar daarvoor hebben ze open deuren voor nodig. Dus vergeet hun niet in gebed. Bid dat ze open deuren mogen hebben. Dat ze een opleiding misschien gedeeltelijk hier kunnen doen. Of een stageplek kunnen vinden. Of misschien zelf hier een baan kunnen vinden. Wie weet, gaan ze hier bij jullie komen kerken. Amen. Nou, de andere ding is mijn vrouw, Pieter, alsjeblieft. Pieter staat op, zij vindt dat ook niet leuk. Ze vindt dat al liever ook niet, maar dat is mijn vrouw. Dat is... En Pieter, die komt oorspronkelijk hier vanuit de gemeente. Ze is de dochter van Ben en Jody Klaver, die daar zijn. En mijn bediening zonder onze bediening is samen. En zonder Pieter gebeurt er niks. Amen. Dus ik ben haar heel erg dankbaar dat zij echt de ruggengraat van de bediening is. En zij wil nu zelf ook iets zelfs beginnen waar je voor kunt bidden. Ze wil graag christelijke kunst maken met hout. Dat is iets wat ze gaat proberen. Okay, we zullen zien hoe het gaat. Maar bid daarvoor dat dat grote resultaat mag brengen. Dat is haar grote verlangen. En dan twee andere dingen. En dan eindig ik met alles wat wij doen, onze bediening. Dit jaar heb je de Olympische Spelen in Frankrijk. En God heeft mij sinds al vele jaren een bediening gegeven om tijdens de Olympische Spelen, tijdens de wereldkampioenschappen voetbal, te evangeliseren. En dit jaar in Parijs gaan we met een team van Brazilianen, met mensen vanuit het Caribisch gebied, met de mensen vanuit de VS en met Nederlanders, gaan we in Parijs evangeliseren. En als je mee wilt doen en je zegt, ik wil in een internationale zendingsteam meedoen, dat is een groot zegen, je gaat veel leren en je wilt mensen van de hele wereld evangeliseren en je wilt Parijs bezichtigen, amen, spreek met mij en dan kun je mee gaan doen. En dan ook een ander ding wat wij met onze bediening doen, en ik wil daarbij ook een profetische woord zeggen. Sinds het begin toen wij in Brazilië zijn aangekomen, hebben wij altijd ingezet voor Israël. En dat passie heb ik veel gekregen van mijn vrouw, van Pita. Van oorsprong was ik een echte Calvinistische theoloog van de verplaatsingsleertheologie. Maar Pita heeft me daar helemaal van afgebracht. Amen. En sinds het begin zijn wij zelf medeplichtig in Brazilië, in onze stad, is een Joods-Messiaanse kerk opgericht waarvan wij heel in het begin de fundamenten hebben neergelegd. Dus alles hebben mee opgebouwd tot het moment dat ze zelfstandig zijn geworden. En wij bidden dus altijd voor Israël en we spannen daarvoor in. En ik heb een woord wat God tegen mij heel duidelijk zegt. Als je eindtijdsleer kent van de Bijbel, eschatologie, zegt de Bijbel heel duidelijk dat iets gaat plaatsvinden wat alle kerken geloven. Dat is de Armageddon. En de Armageddon betekent één ding. Dat alle legers van de wereld, bijna alle legers van de wereld, zullen marcheren tegen Jeruzalem. En Israël willen vernietigen. Dat is een feit, staat in de Bijbel. En dat weet elke kerkgenootschap, weet dat. De Armageddon is een feit. Dat betekent hoe dichter wij tot de eindtijd naderen, hoe groter de haat tegen Israël zal zijn. Om alle legers naar de wereld daar naartoe te sturen, moet er haat zijn in al die landen. Dus de geest van de antichrist is bezig om ons al onze hart en onze denken neer te zetten, haat Israël, zodat wanneer de antichrist zegt, ga met je legers daar vechten, dan gaan alle legers van de wereld, bijna van alle landen van de wereld, gaan daar naartoe. Maar de Bijbel leert iets nog meer, wat wij zeker als Pinkstergeloven geloven, want dat zit in onze doctrines als de Pinkstergemeente, in onze doctrines van de VPE, dat wij de grote opname geloven. Amen. En de kerk die wordt opgenomen, komt met Jezus terug. Want dat is de bruid. Die komt met Jezus terug. En het eerste ding wat Jezus gaat doen als hij terugkomt, als het bestijn komt dat Jezus terugkomt op aarde, is de leger van Armageddon te vernietigen. Dus het eerste ding wat de opgenomen kerk gaat doen, is als soldaten van de leger van Jezus de legers van de vijand vernietigen. Dus dat is het eerste ding wat de bruid van Jezus gaat doen. Dus je hebt twee keuzes. Je haat Israël of je houdt van Israël. Maar als je haat, dan blijf je op aarde. En dan zit je met de Armageddon. Maar als je van Israël houdt, dan word je opgenomen. Begrijpen jullie wat ik zeg? Van God houdt van zijn volk. En je kunt niet van Gods volk haten. Je moet van Gods volk houden. En God kent geen neutraliteit, mijn vrienden. Oké? Okay? Het is een zware woord, maar ik moest het zeggen van de Heer. Mijn vrienden. Dus nu wil ik één iemand presenteren en dan ben ik klaar met onze werk te presenteren. Dat is Jenny. Jenny, alsjeblieft, staat op. Ja, geef een applaus aan Jenny. Jenny is onze officiële contactpersoon. Dus als je meer over onze werk wil weten en ons wilt ondersteunen en meer informatie wil hebben, dan kun je bij Jenny, we hebben ook deze flyer. En als je ons wil ondersteunen met giften, moet je niet de instructies hier volgen, maar moet je met Jenny spreken, oké? Okay? Moet je met Jenny spreken als je ons wilt met giften wilt ondersteunen. Nu wil ik een preek met jullie geven. En ik was deze week zo gezegend. Van deze week hadden we deze actie. Amen. En deze actie hier. Heb God lief in je naaste als jezelf. Daar wil ik nu over prediken. Van de laatste dag van deze actie is vandaag. Vandaag is de laatste actie van de week van gebed. En open je Bijbels met mij. Van het gaat allemaal over Lucas, waar de parabel is van de barmhartige Samaritaan. Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. En daar heb je de parabel van de barmhartige Samaritaan. En daar wordt ons verteld dat wij God lief moeten hebben in onze naasten. En dan lezen we maar één Bijbelvers, we gaan niet de hele... De hele ding lezen. Lucas hoofdstuk 10. En lezen wat Jezus zegt. En Jezus zegt tegen de wetgeleerden. En de wetgeleerden geeft dit antwoord. Lees vers 27. De wetgeleerden antwoorden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw krachten en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nu, als wij deze parabel van de barmhartige Samaritaan gaan leren en praten over wat is God liefhebben en je naaste evenveel als jezelf, dan kennen jullie het verhaal heel erg goed. Er is een man die op weg gaat en als hij op weg gaat, wordt hij overvallen door rovers. En zijn rovers maken hem bijna dood, stelen alles wat hij bezit. En dan laten ze hem daar op de grond liggen om dood te gaan. Maar er komen twee personen die in de tempel werken, komen daarbij langs. Die zien hem, helpen niet, gaan met een grote boog omheen. Komt een barmhartige Samaritaan, die stapt van zijn ezel af, verzorgt de persoon in zijn nood. Niet alleen verzorgt hem in zijn nood, in zijn acute nood, zet hem op de ezel en brengt hem naar de herberg en geeft geld, zoveel het nodig is, tot deze man volledig hersteld is. Amen, jullie kennen het verhaal. Nu, wat zegt de Heer tegen mij heel erg duidelijk? De Heer zegt dit. De rovers hadden antipathie. En antipathie zegt dat je haat hebt tegen de persoon die tegenover je staat. En dat is wat de gevoel wat ze hadden. Ze hadden jaloersheid, ze wilden alles stelen wat die persoon had. Ze hadden antipathie. En dat is de geest van de antichrist. Dat is de geest van de duivel, dat is onze vlees, dat is onze zwaktheden. Dat wij een andere persoon zien en wij veroordelen die andere persoon. Maar dan komen de geestelijke werkers. Twee geestelijke werkers, die komen daar en lopen voorbij. En hun kunnen de volgende gevoelens hebben. Ze kunnen apathie hebben. Apathie betekent dat je gebrek van emoties hebt. Je ziet niet de nood van een andere en het interesseert je niet. Je bent apathie. Het maakt je niks uit. De persoon zit te lijden. Of ze hadden allebei misschien empathie en sympathie. En wat is empathie en sympathie? Empathie is dat je zegt, ik kan me inleven in die andere persoon. In sympathie wil je dat die andere persoon blij en gelukkig is. Maar je doet zelf niks. Je hebt die gevoelens. Je ziet een lijn, je ziet een pijn. Je kan voelen met de persoon. Je kan zelf voor de persoon zeggen, ik hoop dat het met je goed gaat. Maar je strekt geen hand uit om hem te helpen. Misschien zeg je wel, oh, ik kom daar in de tempel en ik ga voor hem bidden. Want dat is wat wij heel vaak doen. Wij zien de nood van de wereld, we zien het probleem. En we voelen het, we zien het. En we zeggen, ik ga er wel voor bidden. Amen. Empathie en sympathie. Maar God wil niet dat wij empathie en sympathie alleen hebben. Want dat is al goed, maar het is niet goed genoeg. God wil dat wij een stap verder gaan. En wat is wat God van ons wil? God wil dat wij niet alleen maar empathie en sympathie hebben, maar dat empathie en sympathie om wordt gebouwd in tot compassie. Want dat is wat de barmhartige Samaritaan had. Hij komt en hij had compassie. En wat is compassie? Compassie is dat je iemand ziet in zijn acute nood. En jij zegt, ik kan deze persoon helpen en ik ga hem helpen. Dus hij stopte van zijn ezel af, stopte met alles wat hij aan het doen was en ging deze persoon helpen. Hij zet zijn eigen dingen opzij om die persoon te helpen in zijn nood. Hij had compassie. En God roept ons dat wij compassie zullen hebben voor onze naasten. Dat wij stoppen en dat wij tijd maken, geld opzij zetten om die andere persoon te helpen. Dat wij een stap naar achteren nemen, zodat die andere persoon een stap naar voren kan nemen. Maar God vraagt ons nog iets dieper dan compassie. God vraagt ons liefde. En liefde is agape. En wat betekent dat? Echt de ander liefhebben als jezelf. Dat je alleen niet die persoon in zijn acute nood helpt, maar dat jij die persoon met de liefde van God, de liefde van agape, op jouw ezel zet. Nu rij jij niet meer de ezel, nu zit die andere persoon op die ezel. En jij gaat met die ezel niet meer op de weg lopen wat jij had als bestemming, maar jij gaat nu naar de bestemming wat goed is voor die persoon. Je komt bij de herberg en jouw geld wat jij had voor je vakantie, voor je doelstelling, voor je hobby's, whatever het mag zijn, dat jij dat investeert voor die persoon die daar zit. En als je zegt, als dat niet genoeg is, ik ga werken en dan komt er wel nog genoeg geld erbij. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben? Dat is liefde, dat is agape. En wat God van ons vraagt is agape. Voor God heeft jou zo lief gehad, dat hij uit de hemel, zijn paradijs, waar alles mooi was, waar hij verheerlijk was, waar hij in alle glorie zat, heeft Jezus, die God is hij op aarde gekomen om mens te worden. Geboren in de kribbe, minacht door de samenleving, geslagen, gekruisigd. Allemaal te willen voor jou, voor God heb jou lief. En God heeft zijn leven aan de kruis gegeven voor jou. En God heeft opgestaan, zodat jij eeuwig leven mag hebben. En God vraagt aan ons dezelfde mentaliteit te hebben, dat wij agape liefde hebben. Het is niet makkelijk, het is moeilijk. En hoeveel van jullie kennen Anne van der Bel? Hebben jullie ooit van Anne van der Bel gehoord? Anne van der Bel Toen ik op de Azusa theologie studeerde, komt hij vaak daar los. En ik heb vaak met hem persoonlijk mogen spreken, met hem mogen bidden. En hij heeft ook over mijn leven geprofiteerd. En Ander van der Bel, een van zijn onderwijzen, ben ik nooit vergeten, zegt dit: hoe weet je wat je roeping is? Hoe weet je wat je naaste is? Van je roeping is je naaste te helpen. Hoe weet je wie je naaste is? Hoe weet je wat je roeping is? En hij gaf deze definitie die ik nooit ben vergeten. Hij zei dit: elk persoon in nood, dus in zijn geval mensen die niet de Bijbel hebben, de vervolgde christenen, die zijn in nood. Maar we hebben meerdere mensen om nood. We hebben de vluchtelingen, we hebben de buurman die niet de evangelie kent en die naar hel gaat, omdat hij nooit van Jezus heeft gehoord. We hebben allerlei verschillende noden om ons heen. We kennen mensen met nood. Als jij iemand met een nood ziet en jij hebt de tijd om te helpen, dan zegt Anne van der Bel, daar is je roeping. Je hebt tijd om die persoon in zijn nood te helpen. Als jij de middelen hebt om die persoon te helpen, betekent je hebt de geld of je hebt de auto. Iemand zit daar in het regen te lopen om naar de kerk te gaan. Stop, zet hem in de auto, neem hem mee. Als jij de middelen hebt, daar is jouw roeping. Als jij ziet dat iemand een nood hebt en jij hebt de middelen, daar is je roeping. En als jij iemand in nood ziet en jij hebt het talent om hem te helpen, misschien hoeft niet de middelen te zijn, maar je hebt de talenten. Dat jij met jouw eigenschappen, met jouw capaciteit die persoon kan helpen, daar is je roeping. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben, mijn vrienden? God wil dat wij onze naaste lief hebben. Als wij daadwerkelijk onze naaste lief hebben, dan zijn wij de kinderen van God. Dan zijn wij de huisgezin van God. Dan zijn wij de bruid van Jezus. En dan gaat deze wereld zien wat God is. En gaat de wereld tot geloof komen. Wij zijn geroepen met een taak. En nu geef ik jullie mijn definitie wat dit is. En dan heb ik een vrijwilliger nodig. Eén vrijwilliger, wees niet bang. Eén iemand, hier op het podium met mij. Durf één iemand te komen. Daar komt dan. Kijk, zij is moedig. Geef een applaus voor haar. Zij is moedig. Nu, deze knappe jonge dame. Amen. Die zit hier.
80.
Dat zie ik niet. Jij bent net Sarah. Amen. Dus hier zit onze... Wat is je naam?
Joke.
Joke. Joke zit hier. Joke gaat nu iemand zijn die in een nood zit. Amen. En ik ga haar helpen. Wat gebeurt er als ik Joke ga helpen in haar nood? Laat zeggen, ik moet nu mijn tijd investeren voor haar. Als ik mijn tijd investeer naar haar, wat gebeurt er? Verlies ik mijn tijd, ik neem een stap naar achter. Maar wat gebeurt er? Nee, jij moet geen stap naar achter nemen. Ik neem een stap naar achter, van ik ben mijn tijd kwijtgeraakt. Maar zij is nu door mij geholpen, zij kan nu meer. Wat doet zij? Zij neemt een stap naar voren. Als ik niet alleen mijn tijd in haar moet steken, maar ik moet ook geld steken, geld investeren in haar nood. Wat gebeurt er met mij? Ik heb minder geld voor mezelf, dus wat gebeurt er? Ik neem een stap naar achter. En wat gebeurt met haar? Een stap naar voren. Amen. Hoe meer ik haar help, hoe meer ik haar lief heb, hoe meer ik haar naar nood help, hoe meer stappen ik naar achteren neemt en hoe meer stappen zij naar voren neemt. En nu is het ding, mijn vrienden, waarom willen wij niet helpen? Want wij willen geen stappen naar achteren zetten. Maar als jij stappen naar achteren gaat zetten, dan wordt iemand anders geholpen. En iemand anders wordt gezegend. En wij zijn geroepen om onze naaste lief te hebben. Het gaat niet om wie jij bent. Het gaat niet om wat je zegt, ik ga gezegend worden. Je moet van dat egoïsme af. Je moet zeggen, net als Jezus zijn leven aan mij hebt gegeven, geef ik mijn leven aan mijn naaste. Zodat mijn naaste naar voren gaat. En nu komt de grote geheim, mijn vrienden. En ik ga daar twee getuigenissen aan jullie geven. De grote geheim is dit, dat God op zijn juiste tijd, het gebeurt niet onmiddellijk, maar als ik stappen naar achter heb genomen voor Joke, God op zijn juiste tijd doet iets bovennatuurlijks, en ik ga jullie twee getuigen van mijn leven vertellen, maar God op een bovennatuurlijk, pak mij hier, huppof, plaats me ook naar voren. Dat is wat God doet. Maar je moet daar niet gelijk van uitgaan. Amen. Geef een applaus voor Joke. Dankjewel, Joke.
Wil je helpen de trap af?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Twee getuigenissen, mijn vrienden, en dan ga ik stoppen. Als jullie mij volgen, dan zullen jullie zien dat God een grote deur voor mij heeft geopend in de Caribië. Ik spreek veel in alle eilanden in de Caribië van de Engelstalige Caribië. En heel veel mensen vragen me af, Richard, hoe komt dat jij daar bij grote conferenties, bij grote kerken, daarmee preekt? Hoe is het mogelijk dat daar ooit de deur voor jou is opengegaan? En ik zal je het getuigenis vertellen. Jaren terug komt een voorganger uit de Caribië met zijn vrouw. Die was uitgenodigd door Braziliaanse christenen bij een Braziliaanse kerk. Maar nu, wanneer ze daar aankwamen, had die kerk hun verlaten. Wij als christenen kunnen grote fouten maken. Dus deze christenen hadden iemand uitgenodigd. Die persoon had zijn tickets gekocht, zat in een hotel en de kerk die hun had uitgenodigd had hun verlaten. Geen spreekbeurten, geen geld om de tickets te betalen, gingen niet het hotel betalen en gaven geen eten. Dus deze personen kwamen van ergens anders op uitnodiging en waren alleen achtergelaten daar in Brazilië. De eigenaar van het hotel is een christen, oudsteling die bij ons in de gemeente komt. En die zei, Richard, jij kan Engels. Hier heb je deze familie, die staat alleen achtergelaten hier. Wil je hun gaan helpen? En ik ging met hun praten en hun vertelde de situatie. En nu ga ik eens vertellen wat in mijn leven gebeurt. Ik ga niet de naam van de kerk noemen, het is niet jullie gemeente, maar ik ga niet de naam van de kerk noemen. Maar mij is precies hetzelfde overkomen in Nederland. De Nederlandse kerk had dat ooit met mij ook een keer gedaan. Dus ik ken de pijn en ik ken de ellende. Dat je bent uitgenodigd en dan, poef, vergeet het maar. En jij hebt alles geïnvesteerd, alles voorbereid en je komt daar en je zit daar met het probleem. Dus ik kende de pijn en de nood van deze voorganger. Ik stopte met alles wat ik aan het doen was, belde al mijn vrienden op, alle Braziliaanse kerken, regelde kerkdienst voor hem, ging hem overal naartoe rijden, overal hem vertalen wat hij ging prediken. En voor gedurende 2 weken gaf ik hun eten en drinken. En na die 2 weken, dat we volledig de 2 weken in zijn leven hebben geïnvesteerd, zei ik tegen mijn vrouw, ze moeten het hotel betalen, ze hebben geen geld voor het hotel. Wij pakken onze kleine reserve en wij betalen de hotel. En dat hebben we gedaan en hebben we niks voor teruggevraagd. Maar we hebben hun geholpen. Net zoals de barmhartige Samaritaan, de persoon, hielp. Jaren later, mijn vrienden, jaren later, van een andere kerk, andere bediening, zei de mensen van Caribië, jij bent de man van God. Wij weten niet precies waar je bent, maar God zegt, jij bent de man van God. Kom bij ons in de kerken spreken, kom hier bij onze conferentie spreken, kom hier bij ons alles doen. En nu ga ik vaak naar Caribië toe. En als ik daar kom, word ik verzorgd als een koningszoon. Maak geen geintje, ik word verzorgd als een koningszoon. Bij al mijn grote plekken. Als jij een stap naar achteren doet voor God, op de juiste moment zet God vele stappen voor jou naar voren. Begrijpen jullie het principe? Wees niet bang. Investeer in het leven van de ander. En de andere getuigenis. Binnenkort is 6 februari. 6 februari is de huwelijksdag van mij en mijn vrouw. Vorig jaar waren we precies 25 jaar getrouwd. En ik had grote plannen voor 25 jaar getrouwd. Meer plannen dan Pieter. Ik had grote plannen. Ik was helemaal blij en gelukkig. Ta, 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 ta. En de Heer zegt, het gaat mooi niet door. Een voorganger van een kleine gemeente in het binnenland van Brazilië belde me op en zei, Richard, hij is van de Braziliaanse VPE. Zegt, jij bent ook van de Braziliaanse VPE. Heet daar in Brazilië, heet dat Assemblies of God. Ik ken jou, jij kent me niet, ik zit in een kleine stad. Jij kan goed Engels en goed Portugees. Ik krijg een grote internationale prediker hier uit Egypte. En ik heb geen vertaler. Wil je alsjeblieft komen vertalen op die dag? Ja, welke dag is het? 6 februari. Oh, en dan is nog iets anders. Ik heb geen geld voor jouw benzine. Ik heb geen geld voor hotel. Ik heb geen geld voor niks. Wil je alsjeblieft komen? Dus ik moest een lange reis met Pieter maken. Naar het binnenland van de dingen voor de vertalen. Voor een prediker die niet kent. Ik denk, Egypte man, wat voor goed kan uit Egypte komen? Wat is dat voor prediker? Dus ik dacht, Egypte, deze voorganger. Maar ik heb tijd, ik heb geld, want ik had het allemaal vrijgemaakt voor mij. 25 jaar huwelijk. Ik zeg, weet je wat, we gaan daar naartoe. Ik was niet echt blij, maar ik ging er naartoe. Toen ik daar met Pieter aankwam, gingen we deze man vertalen. Deze man heet Jozef Nassara. Een grote prediker. Ik wist niet dat het een grote prediker was, maar een groot prediker. iemand die een tv-station hebt in Los Angeles, Californië, waar die tv-programma's maakt voor de vervolgde kerk daar in het Midden-Oosten. Van daar mag je niet denken, dus hij maakt tv-programma's. Ik vertaalde hem daar en we leken net als broers. En ik begon van hem te houden, hij begon van mij te houden, maakte een vriendschap. En die vriendschap is super gezegend. En toen heeft hij tegen mij gezegd, Richard, kom naar Californië, kom naar de VS. Ga in onze studio's tv-programma's maken. En ik heb tv-programma's gemaakt voor de Midden-Oosten. Maar bij hem daar. En nu dit jaar ga ik weer daarna terug. En als ik bij hem ben, dan zit ik bij hem thuis. Allemaal Egyptische eten, prachtig, fantastisch. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben, mijn vrienden? Als jij een stap naar achteren neemt, God neemt 10 stappen naar voren voor jou. Investeer je leven in de ander. Als jij je leven in de ander investeert, in je naaste liefheb, gaat God je zegenen. Voor God gaat deuren openen die jij niet kan openen. God gaat je zegenen op een manier dat jij niet kunt voorstellen. Maar alles op zijn tijd. Maar je moet niet doen, ik ga de anderen helpen om gezegend te worden. Je moet helpen wegens liefde AKP. Voor God gaf zijn leven weg aan de kruis, aan degene die hem haten. En sommige mensen gaan hem nooit van hem houden. Sommige mensen gaan naar de hel. Maar Jezus stierf ook voor die mensen aan de kruis. En datzelfde mentaliteit moeten wij hebben. Amen. Ik wil voor jullie bidden. Jullie al alsjeblieft staan. Ik wil met jullie bidden. En als jullie zeggen, hey, ik wil een vuurvorst zijn, wat ik in het begin zei. Vuurvorst zijn voor mijn familie, voor mijn gezin. Dat jij zegt, mijn kinderen gaan niet verloren. Misschien ben jij van deze nieuwe generatie en je wilt dat je vrienden op school niet verloren gaan. Jij zegt, ik ga een grote opwekking in Nederland brengen. Ik ben een vuurvorst die God mag gebruiken. Ik wil de Heilige Geest ontvangen om de oogst van de vijand te stelen en een vuur en vlam te zetten voor God. Als jij zegt dat jij een vuurvorst bent, steek je handen in de lucht. Wie zegt, ik ben een vuurvorst. Amen. Je mag je handen neerdoen. Als jij zegt, hey, ik heb gehoord van die radicale jonge christenen daar in Brazilië die bereid zijn om de zendingsveld in te gaan. Ik noem ze altijd leeuwenwelpen van de stam van Juda. Als je zegt, ik wil een leeuwenwelp zijn van de stam van Juda. Ik wil voor de Heer brullen. Ik wil impact maken. Ik wil radicaal zijn. Steek je hand in de lucht, want ik hou van leeuwenwelpen. Amen. En als je zegt, hey, wij willen meedoen met die bediening daarvan. Richard en Pieter, familie Zevenbergen daar in Brazilië. Wij willen meehelpen in gebed, of wij willen heel meehelpen met financiële ondersteuning. We willen daarbij betrokken zijn. Steek je hand in de lucht als je daarvoor geroepen vindt. Amen. En nu als jij zegt, ik moet niet meer apathie hebben, maar ik moet op zijn minst empathie hebben en sympathie. Maar liefst wil ik eigenlijk compassion hebben. Maar allerliefst wil je AKP hebben. Dan zeg ik ben bereid om een stap naar achteren te zetten, dat iemand een stap naar voren kan nemen. Als jij zegt, ik ga dat doen, ik ga stappen naar achteren nemen, zodat mijn naaste stappen naar voren kan doen. Steek je handen in de lucht als je zegt, ik wil de barmhartige Samaritaan zijn. Amen. En nu mijn vrienden. En ik doe dit altijd en ik hou van dit te doen, van ik heb een geheim geleerd. Ik ben Gods woord aan het prediken. En de eerste kerk die ik heb geleid was ik 18 jaar oud, mijn vrienden. 18 jaar oud was de eerste kerk was in Amsterdam. Met Jan Barensen, die zette mij in stage. Dat hij 2 gemeentes had. En had een kleinere gemeente. En hij zei, Richard, je gaat de voorganger zijn van die kleine gemeente daar. Met 18 jaar oud, onder de, weet je wel, ik was in mijn stage van de Azusa. Ik ben nu 47 jaar, dat is bijna 30 jaar ga ik voor in de gemeente. 30 jaar bijna ben ik voorganger. Daar zit Stefan Baars. Jouw vader is een grote held voor mij. Amen. Zo, ik heb geleerd in al die jaren, mijn vrienden, dat als mensen naar voren naar die altaar komen, maakt niet uit als het Nederland is, maakt niet uit als het Brazilië is, maakt niet uit als het een baptistenkerk is, gereformeerde pinksterkerk. Mensen die naar de altaar naar voren komen, zijn altijd meer geraakt dan de mensen die op hun in de stoelen daar blijven zitten. En ik vroeg aan de Heer, waarom gebeurt dat? En de Heer zei dit tegen mij. De Heer zei heel duidelijk, wie naar voren komt, die vernedert zichzelf voor mij. En wie zichzelf voor mij vernedert, zegt God, ieder die voor mij vernedert, zou ik niet afwijzen, maar zou ik opheffen. Als jij jezelf vernedert aan God, dan heft God jou op. En de hoofdreden waarom wij niet naar voren komen, weet ik heel duidelijk, want ik ken mijn eigen hart, van zo was ik altijd, en alle christenen. Wie naar voren gaat, is maar een zwak christen. Ik ben een sterk christen, ik hoef niet zwak te zijn. Dat betekent dat je jezelf wil niet vernederen. Voor als je naar voren gaat, betekent dat je vernedert. Begrijpen jullie wat ik zeg? God zei dat heel duidelijk tegen mij. En ik wil dat je gezegend bent. En het tweede ding wat de Heer heel duidelijk tegen mij zei, ik hoorde Gods stem. God zei tegen mij, en ieder die een stap neemt in mijn richting, neem ik 10 stappen in zijn richting. En de Heer liet zien mij de parabel van de verloren zoon. En de Heer zei heel duidelijk, de verloren zoon die schaamde zich, durfde ineens niet naar het huis van de vader te gaan. En hij zei in zijn eigen hart, als ik bij het huis van de vader kom, ga ik de kleinste dienstknecht zijn. Maar wanneer de vader de zoon zag, die maar langzaam, treuzelend, vol met angst naar het huis van de vader ging, wanneer de vader de zoon zag, wat deed de vader, die voor God staat? Hij rende in de richting van de zoon, deed zijn jas af, kuste hem, deed zijn ring om de vinger en zegt, jij bent mijn zoon, vandaag hebben we een grote barbecue. Amen.